De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij in rustige wateren, hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijn naamswil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan, voor de ogen van wie mij benauwen, gij zalft mijn hoofd met olie en mijn beker vloeit over. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heeren verblijven tot in lengte van dagen.
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. We zijn begonnen met te stellen dat de Heere herder is. Niet alleen dat hij mijn herder is, onze herder is, maar dat hij herder is. Dat is een wezenskenmerk van hem, onlosmakelijk met hem verbonden. Hij kan niet anders dan herder zijn. Als de Heere herder is, en jij zou door een dal van diepe duisternis gaan, dan is het logisch, het klinkt wat zakelijk, maar ik bedoel het niet zo zakelijk, dan is het logisch dat hij bij je is. Hij kan niet anders dan bij je zijn. Zo is onze Heere. De Heer Jezus zelf noemt zich de goede herder. Johannes 10, ik ben de goede herder. Een goede herder die het verlorene nagaat totdat hij het vindt, het op zijn schouders legt en terugbrengt. De Heer Jezus zal altijd zoeken, zal altijd terugbrengen. Bovendien zei de Heer Jezus, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld. De Heer Jezus, onze goede herder, wordt op een hele bijzondere manier ook in deze psalm eer gebracht, vind ik, glorie gebracht. Wij zouden een route kunnen kennen van diepe duisternis en we zouden werkelijk vrees kunnen kennen, maar die staf en die stok en die staf van onze Heer gaan ons vertroosten. Makkelijk is het niet altijd. Vanmorgen waren we in een sterfhuis, zoals dat heet. Gisteren is een geliefde zuster heen gegaan, 57. Het stond er allemaal aan te komen, zoals dat heet, weet je wel, de gevreesde kwaal en de prognoses waren ook niet zo best. Tot het laatste toe heeft ze getuigd van haar troost en haar sterkte in de Heer Jezus. Elke avond een lezing, gedownload van een of andere website en zij noemde dat dan, we gaan nog weer even een datootje pakken, zo hebben zij dat gezegd. Het gaat niet om mij, maar dat was wel wat er gebeurde. En het laatste wat ze hoorden was Openbaring 22. En toen is ze ingeslapen. En ze hebben daarbij gezongen. Een lied uit een bundel geestelijke liederen in hun bezit gekomen. En dat lied dat heette Jezus heeft mijn hand gevat. Op de rouwkaart staat een grote sterke hand en een hele ile hand. Jezus heeft mijn hand gevat. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. De Heer Jezus was bij haar, is bij haar gebleven. En ik zeg dit niet om een soort mededelingenbord te zijn voor anderen, maar gewoon om te bemoedigen, om te zeggen, de Heer Jezus, hij laat je nooit, maar dan ook nooit in de steek. Hij is er voor je en hij wil er voor je blijven. Dat is de kern van onze tekst van vanavond. In het leven van de Heer Jezus zelf lag het wel anders, zou je zeggen. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Zo riep de Heer Jezus toen voor hem dat dal van diepe duisternis opdoemde. Toen heeft hij gezegd, kan dat niet anders? Kan die beker niet weggaan, niet weggenomen worden? Maar als het niet anders kan, hier ben ik. In het Johannesevangelie zegt de Heer Jezus van diezelfde beker, Vader, ik ga de drinkbeker drinken die u mij te drinken gegeven heeft. Of anders, zoals het daar letterlijk staat, zou ik de drinkbeker die u mij gegeven hebt niet drinken. De Heer Jezus heeft zich volledig overgegeven. En daar zit nu precies een stuk moeite, misschien een stuk discrepantie, een stuk tegenstelling, maar misschien ook wel een enorm stukje troost. De Heer Jezus heeft in het Lucas-evangelie echt dat lijden naar zich toe zien komen en hij vond dat heel erg. Zijn zweet werd gelijk grote bloeddroppels die op de aarde vielen. Dat is behoorlijk indrukwekkend geweest. De angst, de spanning, hij zag het van tevoren. Hij wist dat die route stond te komen. Hij wist dat dit allemaal over hem zou worden uitgestort. En hij heeft God gesmeekt. Kan deze drinkbeker ook weg? In het Johannesevangelie is dat anders. Daar heeft hij in absolute rust de beker aanvaard. In het Lucas-evangelie staat dat de Heer Jezus uitroept wat in Psalm 22 staat, dus vlak voor onze psalm. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Je zou zeggen, toen was de Heer er dus niet. Dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Het is alsof de Heer Jezus zegt, u bent zo ver weg, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En als ik dat lees uit Psalm 22, u hoeft maar één bladzijde om te slaan. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing bij de woorden van mijn jammerklacht. Mijn God, ik roep desdaags en ge antwoord niet. En desnachts en ik kom niet tot stilte. Hoe kan de Heer Jezus dan zeggen, ik ben niet alleen, want de Vader is met mij. Die laatste uitdrukking, ik ben niet alleen, want de Vader is met mij, komt uit het Johannesevangelie. Daar zegt de Heer Jezus, allen zullen mij alleen laten, en toch ben ik niet alleen. Op het moment dat de Heer Jezus roept, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zegt hij, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Daar zitten dus twee lijnen. En de ene lijn is de mens in zijn nood, in zijn verschrikking, in dat wat hem overkomt, de pijn, de eenzaamheid, de zwaarte van de last, het gigantische van de zondelast kwam op hem neer. En dat is Psalm 22, het begin in elk geval. En dan krijg je Psalm 23, en u bent er, Heer, u bent er altijd. Zal ik het anders zeggen, in het Lucas-evangelie krijgt u een prachtig stuk schilderij van de Heer Jezus, daar is hij de mens Christus Jezus. Tijdens de kerstdagen hebben we allemaal weer gelezen uit het Lucas-evangelie, Bethlehem, herders, engelen, zingen, stalletje, alles, Lucas, helemaal. Maar in de Johannes-evangelie lees je niks over herders, niks over stalletje, niks over Bethlehem, nul. Het woord was bij God en het woord was God, het woord is vlees geworden. Nou ja, dat is moeilijk om daar een hele preek over te houden, maar daar moet u het dan mee doen. Dat betekent dat er aan de ene kant sprake is van een mens met gevoelens, van zweet die grote bloeddroppels kunnen worden, angst, spanning. En de andere kant is, de Heere is God zelf, is Yahweh zelf. Hij is nooit van zijn Vader verlaten geweest. En ik ken de discussies, ik weet hoe dat gaat. Van God verlaten, de mens Christus Jezus. En op hetzelfde moment moet je zeggen, ja maar hij is geen seconde van de Vader verlaten geweest. Daar zit ook een moeilijke uitleg in. Niet zo makkelijk. Maar ik zou ook graag dit gegeven aan jou en aan mezelf willen geven. Het kan zijn dat jij het idee hebt dat God er niet is. Het kan zijn dat je het idee hebt, de hemel, ongelooflijk ver weg. Mijn gebed, dat komt niet verder dan wat we kunnen waarnemen. En de spanning is niet meer om te tillen en de pijn is zo zwaar dat we er eigenlijk niet uitkomen. De mens lijdt. En je ziet de aftakeling en de eenzaamheid slaat toe. Het verdriet is er, het overweldigt je. Het niet meer hebben van een praatpaal of de pijn die je elke dag voelt. Iedere keer is diezelfde vreselijke pijn daar weer. Dat is de ene kant van die goddelijke zaak. De andere kant is, je bent een kind van God. Je hebt leven uit God. Jij die gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, dat is de enige voorwaarde. Bent deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. Je bent zo bijzonder, zo gezegend, zo rijk, zo onnoemelijk rijk, dat je kunt zeggen, wie zal ons scheiden van de liefde van God? Wat zal er nog tegen ons kunnen zijn? Wie is toch tegen? Niemand toch? Als je die twee dingen in levens ziet, dan sta je perplex. Aan de ene kant is daar het lichamelijke, het fysieke, ook het vreselijke van verdrietig zijn, van eenzaam zijn, van moeite hebben. En de andere kant, Heere, u bent er. U was er gisteren en u bent er vandaag. U zult mij nooit en ook nooit alleen laten. Die twee kanten, dat zijn de twee kanten van Lucas en Johannes. Ik hoop dat het overkomt een beetje, dat het bijzondere van het Lucas-evangelie echt heel anders is dan het bijzondere van het Johannes-evangelie. Dat is geen doublure. Het gaat echt om wezenlijk andere elementen. Niet alleen accenten, maar ik geloof zelfs wezenlijke dingen. Nu, dat is ook hier aan de orde. In Psalm 22, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing. U hoort het, maar u reageert niet. U doet er niets mee. En Psalm 23, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Is de Heer Jezus niet dat dal van diepe duisternis ingegaan, toen het daar donker werd, toen het op het middaguur volstrekt donker was en daar alle duisternis, voelbare, tastbare duisternis, om hem heen was. En dan hoor ik hem zeggen in Johannes 16, ik ben niet alleen, want de Vader is met mij. En dan is het net alsof er een soort lijn gaat ontstaan naar Genesis 22, waar Abraham zijn zoon op het altaar moet leggen en daar tot twee keer toe staat. En zo gingen die beiden tezamen. Dat is precies wat hier in Psalm 22 en in Psalm 23 naar voren komt. Het is aan de ene kant dat mens gebeuren, het menselijke, met de pijnen, met de verdrietigheid, met de eenzaamheid, met de spanning, met alles wat er kan gebeuren, wat je kan overkomen. En aan de andere kant is daar dat rotsvaste van Heere, u bent er, u tilt, u draagt, u leidt en ik ben nooit en nooit alleen. Ik weet het, als je van deze dingen, laat ik maar zeggen, met een ongelovige een discussie maakt, dan kom je nooit tot een eind. En dat gebeurt bijna altijd. Die vallen aan. Die zeggen, nou zo'n God, ja, je zult die God maar dienen. Je zit er maar mooi mee. Je zit dus helemaal weer onderin. Dat is de wereld. Ik begrijp het ook wel, want hoe zou de wereld anders kunnen reageren? Ze kunnen niet eens anders. Ze nemen iets waar en ze hakken daarop in. Aangezet door een tegenstander, denk ik. Maar dat is onbewust voor die mensen. En de gelovigen zullen zeggen, ja, de Heer helpt mij. Nou, daar zie ik niks van. Die spanning is voelbaar. Psalm 22, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Verre zijn er van mijn verlossing. Psalm 23, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt met mij. Zou je nu hier vanavond durven zeggen, Vader, ik wil u vertrouwen. Heer Jezus, Ik wil u vertrouwen. Dat betekent nooit dat alle pijn vanaf nu weg is. Dat het nooit meer voorkomt dat je rugklachten krijgt of hoofdpijn hebt, migraineachtige dingen hebt of eenzaamheid kent of verdrietige situaties meemaakt. Dat betekent het helemaal niet. Maar de gelovige, dat nieuwe leven, dat wat de Bijbel een nieuwe schepping noemt, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dus dat wat de Bijbel een nieuwe schepping noemt, dat nieuwe gaat rechtstreeks naar God. En als je bij een sterfbed staat, dan wordt ziel en geest ineens ja, een lift up gegeven in het paradijs met alle glorie van dien. En wij zitten met gigantische naslepen. Ik hoop dat overkomt dat jij die gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus een heel bijzonder element in je hebt, uit God geboren. Nog steeds is dat oude bij mij voorhanden. Nog steeds is er een lichaam met aftakeling. Nog steeds is er een aardse tent waarin ik woon en die aardse tent waarin ik woon wordt afgebroken. Nou, zolang het nog een kies is, dan... Oké. Een beetje minder zicht in je ogen, zeggen, neem ik wel een brilletje. Zolang je nog een gehoorapparaatje kunt aanschaffen, of een stokje extra, bij wijze van, of een scootmobiel, dan denk je, nou, het gaat nog wel. Nee, maar zodra het iets meer wordt, ingrijpender is, dan zeggen we, ja, dat bedoelen we niet hier. Waar ligt die grens nu? Die grens blijft precies zoals die was. Jij die in deze aardse tent woont, en die aardse tent wordt afgebroken, dat voel je, dat weet je, die aardse tent gaat weg. Maar dat nieuwe leven wordt van dag tot dag vernieuwd. Die twee kanten van die ene zaak moeten we heel goed vasthouden. En misschien mag dit het jaar zijn waarop je gaat zeggen, Heer Jezus, dank u wel. Dat u me wilt wijzen op die andere kant. Niet op al die dingen die ik niet meer heb of waarin ik niet meer sta. Maar die andere dingen, dat u bij me bent, dat u met me gaat, dat u me nooit alleen laat. En de Heer Jezus zelf is het schitterende voorbeeld. Dwars door die donkerheid, dwars door die diepe, diepe duisternis van het kruis, is Hij de overwinnaar, is Hij nu in glorie en in heerlijkheid bij zijn Vader. Gisteravond hadden we ergens een studie over, dat laat ik nu maar los waarover, maar ik heb mijn best gedaan om te vertellen dat we eigenlijk 5 evangeliën hadden. Ik heb het niet over het evangelie van Thomas, dat is ook nog een soort verhaal, dat leeft ook best. Maar de eerste 4 boeken van het Nieuwe Testament, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. En het 5e is, daar waar de andere evangelisten ophouden, is het boek Openbaring. Dat had ik ergens voor nodig om iets duidelijk te maken. Maar alle evangelisten stoppen bij het kruis en dan, ja, dan zien ze hem nog weggaan. Ja, en dan? Ja, dan houdt het op. En in Openbaring zie je hem aankomen. Je ziet hem daar in de troon van God. Ja, het is nog steeds het kruis, het lam staan als geslacht. Heel concreet, een hele concrete relatie, link met die andere 4 evangeliën. En dan ineens komt daar een troon en dan blijkt dat het lam ook de koning is, ook de heerser is. Degene is die alle aanbidding krijgt, degene die alle eer, maar die ook alles herstelt, uiteindelijk de zegen gaat brengen. Het 5e evangelie gaat verder. Wij mogen elkaar bemoedigen met te zeggen, kijk nu eens 1 keer in je leven verder dan je aardse lijfelijke omstandigheid. Kijk eens naar dat andere element dat veel verder gaat. Ik hoop dat dat kan. Ik hoop dat je daarin gaat staan. En de Heer Jezus zelf, het kruis en de duisternis en de weg daarheen en daardoorheen is dus heel duidelijk gegeven. Ik wil nog een voorbeeld met jullie delen. En die komt uit het boek Genesis. Ik stel je voor, als je een Bijbel hebt, om dat even op te zoeken. Genesis 15. In hoofdstuk 14 van Genesis heb je dat gebeuren met de koningen van Sodom, Gomorra en zo, die worden allemaal weggevoerd. Abraham gaat er achteraan, haalt ze in, overwint ze en brengt Lot en zijn familie en alles wat er omheen hangt terug. Koning van Sodom doet een aanbod en zegt: ik wil je belonen voor wat je gedaan hebt. Je mag de haven, de buit allemaal houden. En de mensen zijn dan weer vrij om terug te keren. Abraham krijgt dan een ontmoeting met Melchizedek. Dat is die geschiedenis, hoofdstuk 14 dus. En Abraham neemt niets van de buit, neemt niets van de haven, geeft daarentegen die koning van Salem, van die Melchizedek, tienden van alles wat hij heeft. Dat is 14. Nu zegt de Heere God in hoofdstuk 15, hierna kwam het woord des Heere tot Abraham in een gezicht: vrees niet, Abraham, ik ben uw schild, uw loon zal zeer groot zijn. Hij had net alle loon geweigerd, weggegeven, in plaats van genomen. Dus het loon van de koning van Sodom, die zei: alle haven, alle buit, dat is jou, heb je wel verdiend, je loon. Abraham zei nee. En dan zegt de Heere: jouw loon zal zeer groot zijn. En dan zegt Abraham: moest nou de Heere, dat kunt u wel zeggen, maar waar heb ik eraan? Hij zegt: ik ben oud, ik heb geen opvolger, ik heb geen nazaad, u kunt mij van alles geven, maar dat wordt uiteindelijk, ja, dat wordt uiteindelijk de erfenis voor een man uit Damascus, die Eliezer, een Damaskener, een man uit Damascus, die krijgt de hele, die krijgt dan de beloning. Ik toch niet, hij toch. Als ik nou een kind had, ja, dan had het nog zin. Zo ongeveer gaat het. Dat gaat verder. De Heere gaat hem een toezegging doen. Vers 4. En zie, het woord des Heere kwam tot hem: deze zal uw erfgenaam niet zijn. Dus die man uit Damascus, die krijgt het niet. Maar uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten, zei: zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zei tot hem: zo zal uw nageslacht zijn. En Abraham geloofde in de Heere, en hij, de Heere, rekende het hem toe als gerechtigheid. Nou, dat is een hele moeilijke. Maar Abraham geloofde op dat moment dat de Heere dit ook zou doen. Weet je, in het Nieuwe Testament staat een heel bijzonder stuk tekst bij Jacobus. En Jacobus zegt: moet je luisteren, weet je wanneer nu bleek dat Abraham God geloofde, dat hij het echt, wanneer dit heel duidelijk, dat was toen hij zijn zoon op het altaar legde. Die ene die kwam, die ene die erfgenaam zou zijn, die inderdaad het loon zou krijgen, die ene werd op het altaar gelegd. Nou, dan is alle hoop toch weer de bodem ingeslagen. Dan is er toch niets meer over. Jacobus zegt: toen bleek dat Abraham God geloofde. Hier staat, hij geloofde God, dus nog voor Isaac er was. Maar Jacobus zegt, dit werd heel helder toen die gebeurtenis later met Abraham en Isaac plaatsvond. Toen Abraham zijn zoon op het altaar legde. Nu gaat het maar om het volgende. Vers 9. Haal mij, zei de Heere, een driejarige koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Hij haalde die voor de Heere. Deelde ze midden door en legde de stukken tegenover elkaar. Maar het gevogelte deelde hij niet. Toen de roofvogels op de dode dieren neerstreken, joeg Abraham ze weg. Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel een diepe slaap op Abraham. En zie, hem overviel een angstwekkende, dikke duisternis. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. En hij zei tot Abraham: weet voorzeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in het land, dat het hunne niet is, en dat ze hen dienen zullen en dat die hen zullen verdrukken. 400 jaar. Doch ook het volk dat zij zullen dienen zal ik richten. En daarna zullen zij met een grote haven loon uittrekken. Maar gij zult in vrede tot uw vaderen gaan. Gij zult in hoge ouderdom begraven worden. Het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren, want eerder is de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten niet vol. Toen de zon was ondergegaan en er diepe duisternis was, zie, een rokende oven met een vurige fakkel, welke tussen die stukken doorging. Te dien dagen sloot de Heer een verbond met Abraham, zeggende: aan uw nageslacht zal ik dit land geven, van de rivier van Egypte, de Nijl dus, tot aan de grote rivier de Eufraat, midden in Irak. En de Keniet, de Keniziet, de Kadmoniet, de Hittiet, de Periziet, de Refaïten, de Amoriet, de Kanaaniet, de Gilgaziet en de Jebusiet. Een gebied van de rivier van Egypte tot aan de rivier van Irak, tot aan de Middellandse Zee. Zo'n gebied is er zelfs in de dagen van Salomo niet geweest. En er staat niet bij hier dat Israël dan goed moet de Heere dienen, of niet mag zondigen, of dat er geen afwijking mag zijn. Nul. Hier staat heel concreet: dit is mijn belofte. Onvoorwaardelijk. Geen enkele voorwaarde. Niets. Abraham, dit geef ik je. Dat is voor jou. Dat is je loon. Een gigantische haven. Niet te beschrijven. Dit is het gebied. En hoe wilde de Heere dit aan Abraham duidelijk maken? Door een verbond te sluiten. En dat verbond krijgt een soort plaatje. Een soort visuele beleving. Driejarige koe, driejarige ram, driejarige geit en twee duiven, een tortelduif en een gewone duif. Die duiven heeft hij gewoon tegenover elkaar gelegd, al laten sterven. En die andere beesten heeft hij midden doorgesneden, tegenover elkaar gelegd. En Abraham zit daar. De Heer had gezegd dat hij het zo duidelijk wilde maken. Hij zegt dus eigenlijk: zoals die helften bij elkaar horen, tegenover elkaar, zo horen wij bij elkaar. Zoals dit onverbrekelijk is, normaal gesproken, het is een eenheid, zo is dat wat ik zeg waar voor jou. Wij horen bij elkaar, wij sluiten een verbond. We maken er een eenheid van. Een driejarige, een driejarige en een driejarige en twee tortelduiven, of een twee duiven, duif en tortelduif. En Abraham heeft dit gezien, heeft dit neergelegd. Hij werd wat moe. Roofvogels. Nu, er zijn gigantische zwermen roofvogels gekomen om de beloften van God aan Abraham weg te kapen. En nog, als ik vandaag in Iran hoor zeggen dat Israël geen recht van bestaan heeft daar, dan is dat nog weer een van die roofvogels die de kop opsteekt. En er is altijd een hele zwerm roofvogels geweest om dit wat God beloofd had, om dit weg te doen. Helemaal van de kaart te poetsen. En hoe dat verder gaat nu, niemand weet het. We houden ons hart een beetje vast. Dat zult u begrijpen na de nieuwsuitzendingen van deze dag. Ik weet niet hoe het afloopt. Maar ik weet wel dat Gods toezeggingen, Gods beloften om Israël, de nazaten van Abraham, dat land, dit gigantische stuk gebied te geven, dat die dingen waar zijn en dat God dit ook waar maakt. Geen twijfel over. Abraham heeft aanvankelijk die roofvogels weg kunnen jagen en toen werd het avond en toen overviel hem een enorme duisternis. En de Heere spreekt in die duisternis en gaat als het ware met Abraham middels een rokende oven en een vurige fakkel door die stukken. Ik voor mij heb dat nadrukkelijk verbonden met uw stok en uw staf. Ik weet niet of u ooit geweest bent in Yad Vashem, dat is het monument in Jeruzalem, terugdenkend aan Holocaust. Vroeger kwam je binnen, nee, is een nieuwe ingang gefabriekt. Je ziet het nu pas veel later, zal ik maar zeggen, als je de gewone route volgt. Maar dan zag je als eerste een gigantisch monument met allemaal voorstellingen uit metaal en zo, weet je, gebogen. Maar dat wat opviel, dat was dat er een enorme oven was. Met een rookpluim die eruit kwam. En natuurlijk, iedereen snapte, dat heeft te maken met die ovens die daar in Duitsland hebben gebrand. Dat is voor iedereen duidelijk. De andere uitbeeldingen zijn niet altijd even helder, maar dit is wel heel helder. Een oven, een vurige oven. Of de kunstenaar teruggedacht heeft aan Genesis 15, weet ik niet. Kan ik niet vinden. Het zou kunnen, maar ik weet het niet. Feit is dat de Heere zegt, er is een angstwekkende, diepe duisternis. Er is enorme duisternis en er zijn roofvogels. En tussen die stukken doorgaat een vurige oven. Dat betekent dat het heel moeilijk zal zijn. Dat zegt de Heere ook. Jullie moeten in een vreemd land, vreemde lieden dienen. Jullie moeten daar slavernij gaan verrichten. En jullie moeten tot in het vierde geslacht daar blijven. Want dat is niet zomaar over. Het duurt heel lang voordat je echt met een enorme buit, met een enorme haven terugkomt. Eerst die uw stok. Ik denk dat de stok uit Psalm 23 te maken heeft met dat wat de Heere in corrigerende zin toelaat in het leven van Israël, hier, in de situatie rondom Abraham en zijn nazaten, maar wat de Heere misschien ook wil toelaten in onze levens. En die stok, die willen we niet. Dat is waarschijnlijk ons probleem. Daar willen we af. En als die stok komt, een soort, ja, iets wegnemen, iets van pijn, iets van moeite, dan rennen we desnoods naar Afrika, maar wij willen eraf. Wij willen van het probleem af. Terwijl de Heer Jezus misschien ook had kunnen wegrennen, zou ik de beker die de Vader mij te drinken geeft niet gaan drinken. Hoort u het hem zeggen? Hij had 12 legioenen kunnen gebieden. Hij had kunnen wegrennen. Hij had notabene zo naar de hemel terug kunnen gaan. Heeft hij niet gedaan. Zou de Heere een bepaalde route hebben met onze levens? Zoals de Heere hier in het verhaal van Genesis 15 Abraham duidelijk maakt. Moest luisteren, die stukken die horen bij elkaar. Onlosmakelijk. En ik ga het waarmaken. Ze zullen hier zijn en ze zullen die buit hebben en ze zullen aan elkaar zijn en ze zullen daar wonen. Dat is mijn toezegging. Dat heb ik beloofd en dat ga ik waarmaken. Dat ga ik doen. Maar de weg erheen kan wel eens een rokende oven zijn. Maar ook een vurige fakkel. Gods leiding dwars door alles heen. Gods wegbepaling, zijn afbakening, zijn route daarheen is ook helder. Die twee dingen. Uw stok en uw staf. Die beide dingen worden hier teruggevonden. In Genesis 15 is het een toezegging aan Abraham. De Heere zegt, hoe donker het ook is, diepe duisternis, aangevuld met roofvogels, ik ga mijn plan met jullie tot een eind brengen. Ik ga het volbrengen. Ik probeer wat dingen te zeggen soms over het boek Job, hier en daar, op twee plaatsen in dit seizoen. Job is een, voor mij een gigantische profetische illustratie van de grote verdrukking. U weet misschien dat Israël uiteindelijk tot zegen zal zijn voor heel de wereld. Maar wanneer is nu de grootste zegen middels Israël zichtbaar? Antwoord, grote verdrukking. Uit die tijd komt een grote schare die niemand tellen kan uit elk geslacht en taal en volk en natie. Uitgerekend daar. Ik weet niet of je het boek Job een beetje kent. Ik ga er niet al te veel over zeggen. Maar ik ga je wel zeggen dat in het boek Job heel precies is aangegeven. Ze hadden alles. Ze hebben niks. En ze hebben nog meer dan ooit. En de zegen voor de volkeren komt omdat Job gaat bidden. De zegen voor de wereld komt als Israël opnieuw gezegend is en daar een zegenstroom vanuit Jeruzalem gaat vloeien. Goed, dat is misschien even te kort door de bocht voor sommigen, maar men zegt wel, met Job heb ik helemaal niets meer. Maar nu blijkt opnieuw dat de zegen van God te maken heeft met oordeel ook en met leiding. stok en staf. Er is een stok en er is een staf. En bij stok denken wij, mag niet meer. Zelfs een corrigerende tik, mag niet meer. Pedagogische tik, mag niet meer. Wordt verboden. Word je aangeklaagd, ga je het gevangen desnoods. Ik sla een beetje door, maar zo ongeveer ligt het vandaag. Ik snap het ook wel, het zijn excessen. Het is natuurlijk volledig uit de hand gelopen hier en daar. Maar de Heere zegt, als ik je iets ontneem, als ik je misschien in een vurige ovensituatie plaats, betekent dat allerminst dat ik er niet meer ben. Als de Heer Jezus naar het kruis moet door die diepe duisternis, betekent het allerminst dat God er niet meer is. Of dat God ineens het spoor bijster is of de controle kwijt is, dat betekent het nooit. Als de Heer Jezus tot op het diepste punt aan het kruis leidt, dan wil dat helemaal niet zeggen dat God out of control is, dat hem voorbij zou gaan. Nooit en nooit. En als jij, of ik, als wij in onze levens dingen meemaken, die misschien wel een weg zijn van diepe duisternis, en we de stok van God ervaren, maar ook de staf, een vurige fakkel uit Genesis 15, ervaren dat hij ons dwars door alles heen leidt tot glorie. Ik zou zo graag willen dat ik dat kon overbrengen. Dat was een stuk spanning vanavond, behoorlijk voelbaar in mijn eigen leven. Dat hoeven jullie niet gevoeld te hebben. Maar hoe kan ik dit overbrengen? Hoe kan ik zeggen dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die later komt? Hoe kan ik zeggen dat het op het moment zelf geen oorzaak van vreugde is? Natuurlijk niet. Natuurlijk zit niemand te wachten op pijn, op eenzaamheid, op een vurige over, op welke ontbering dan ook. Niemand zit erop te wachten. En toch is het voor hen die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van de gerechtigheid. Als je mensen nu eens gaat interviewen, en je zou vragen aan gelovigen, wat is nu de beste tijd van je leven geweest, als gelovige? 10-1 dat je iets hoort over toen het heel moeilijk was. Nou, daar heb je het al. Je krijgt het antwoord. Je krijgt echt het antwoord. En dat rennen we zo, dat willen we zo ver mogelijk van ons houden. Dus we rennen zo hard als kan om die moeilijke periode weg te krijgen. Dat is een beetje de moeite die ik heb met het welvaartsevangelie, prosperity teaching. Het gaat je goed als je gelooft, nou dan gaat het je goed. Ja, dan geef je nog een beetje geld in de collectezak. De Heer verdubbelt het gelijk. Gelijk, rendement van 20%, 100%, weet ik veel wat we allemaal hebben. Van allerlei kreten. En het gaat maar door. En het is alsof er dan een soort hele simpele, eenvoudige weg is van een glimlach en positief denken. Nou, dat is het einde van alle problemen. Dat is natuurlijk onzin. En Paulus dan, doorn in het vlees. Waarom? Om de uitnemendheid van de openbaringen is me dit gegeven. Want Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Ik wil je bruikbaar houden. Waarom stierf Peter? Waarom stierf Jacobus? Waarom stierf, staat Johannes in Patmos? Waarom was Epaphras ziek onderweg? Waarom is Tychicus ziek in Kreta gebleven? Waarom dan? Al die gaven van genezen die er toen waren, die werden niet ingeroepen, die werden niet aangehaald. Het ging heel anders. Ben ik tegen gebed? Nee, ik ben voor. Ik geloof dat er genadegaven van genezing zijn. Maar dat betekent niet dat jouw problemen sowieso weg zijn. Als je zo'n man in de gemeente hebt, hoef je ook geen nieuwe ziektekostenverzekering af te sluiten. Dan zit je gelijk goed. Al dat gedoe met die verschillen. Ja, je gaat gewoon naar de gemeente waar zo'n man is, ben je er toch af? Dat is er niet. Het omgekeerde is er. Hoe sterk groeide de kerk in China? Heel sterk. Klein verslag, hemelse man, u hebt het misschien wel gelezen, het boekje, prachtig. Anderen schieten daar weer op. Blijft overeind dat al die verdrukking, al die nadigheid, al die vreselijke pijnen ook gewoon tot gigantische zegen hebben geleid. Wat zeggen onze oudvaders van vroeger? Dat het bloed van de martelaren het zaad van de kerk was. Hoort u het? Bloed van de martelaren. Ik wil zo graag kwijt, lieve broeders en zusters, dat ook al ga je door een weg van diepe duisternis, je zou moeten zeggen, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij en uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Nou, voor ik zover ben, moet ik misschien wat leren. Ik ga niet boven je staan. Ik ga niet de vrome hein uithangen. Ik wil zo gewoon vertellen dat ik evenveel moeite heb met deze dingen als jullie allemaal. Maar het is de opdracht van de Heere om te durven zeggen: Heere, hier ben ik. Wat geweldig dat u, Heer Jezus, die in uw eigen leven liet zien dat u dwars door de dal van diepe duisternis heen ging. En dat u die beker toch dronk. Dat u zegt, en hij was er. En ik ben er nu voor jou. Hij, de goede herder, laat je niet in de steek. Hij is er voor jou. En hij blijft bij je. En dat zijn zulke geweldige toezeggingen dat je bijna niet meer verder kunt. De Heere helpt je. Lees dat dan nog een keer. Psalm 23 vers 4. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. En u bent bij mij. Dat zijn uitdrukkingen die zo bijzonder zijn. En probeer in je eigen denken Psalm 22 even vast te houden, weet je wel? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zo begint die psalm. Dus dat is wat de Heer Jezus zegt in het Nieuwe Testament, komt daar vandaan. En 23, waar hij dit zegt. We hebben een geweldige heiland, een geweldige Heer, een geweldige herder, een grote herder van de schapen. We hebben iemand die in zijn eigen leven het echt heeft meegemaakt. En zijn ervaring met ons deelt. En in het voorbeeld van Abraham heb ik willen aangeven dat God zelfs in het groot zijn plannen volvoert. Gods kracht wordt altijd in zwakheid volbracht. Dit is de weg. Dit is de route. En een stuk vertrouwen uitspreken naar de Heere toe. Geloven mag je dan ook zeggen. Maar vertrouwen uitspreken van: Heere, hier ben ik. Ik geef me aan u over. U zult me leiden. U zult me sturen. En u zult mij nooit, nooit alleen laten. Ik ben geweldig gezegend. Ook al is het op het moment zelf geen oorzaak van vreugde, moeite, verdriet. Vul in. Als ik er doorheen kom, is het een vreedzame vrucht van de gerechtigheid. Is er zegen. En ik ben er zeker van dat deze dingen bijzonder nodig zijn voor het volk van God in onze dagen. Want als je echt groeien wilt in je geloof, dan hoort dit er ook bij. Niet alleen de buitenkant, een beetje godsdienstigheid. En dan gaat het ons in alle opzichten goed. Dan kan ik wel twee keer een vliegvakantie boeken. Nee, dat staat er niet. Hier staat uw stok en uw staf. Die vertroosten mij. En pak het boek Job er dan maar bij en zie hoe daar aan het eind van het boek een man staat die zegt: sorry Heer, ik heb dingen gezegd die ik nooit had mogen zeggen. Ik heb mij eigenlijk een beetje vergaloppeerd. Ik dacht dat ik u kende, maar ik kende u helemaal niet. Dat is diezelfde man die op een ashoop zit met een potscherf om zijn rug te krabben en die zegt: nou, was ik maar nooit geboren, want dit kan natuurlijk niet. Dit is niet te verkopen. Dit beleven is voor ons vandaag van enorm belang. En ik zou zo graag willen dat je nu vanavond hier zit op je stoel, zegt: Heer Jezus, ik wil u vertrouwen. Maar u bent geen leermeester, alleen maar een theoreticus. U hebt het in uw eigen leven nog laten zien ook. Ik vertrouw u, Heer. Hier ben ik. En dat uitspreken van een stuk vertrouwen naar de Heer Jezus toe is het begin van herstel. En van vrede en van rust. En ik ben ervan overtuigd ook van zegen. Ik wil er graag voor bidden. Vader, we willen ons in uw hand leggen en bidden om zegen over dit stukje tekst uit de Bijbel. Israëls zegen is langs deze weg uiteindelijk toekomstige werkelijkheid. Die vurige oven is er eigenlijk altijd geweest. Maar die vurige fakkel ook. U bent altijd met uw volk bezig geweest. En u gaat waarmaken dat dit wat u aan Abraham beloofde, toezegde, dat het ook echt uitkomt. En deze dingen, dat u zo waar wilt maken wat u zegt, is voor onszelf vandaag een gigantische stimulans om u te vertrouwen. Om als het ware te zeggen, Heere, hier ben ik. Met u durf ik die diepe duisternis ingaan. Ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Dank u wel dat u zo bij ons wilt zijn, bij ieder wilt zijn. Misschien zitten hier mensen met heel veel pijn en met heel veel verdriet. Met heel veel zorg. Met een stuk spanning. We willen u vragen of zij ook vanavond tot de overtuiging kunnen komen, zullen komen dat u bij hen bent. Dat u hen niet alleen laat. Dat de Heer Jezus de goede herder is. Degene die leidt en troost. We willen u danken voor uw toezeggingen, uw evangelie, uw blijde boodschap. We prijzen u in de naam van uw Zoon. Amen.